Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek, maatschappij en een klein beetje voetbal in Nijmegen. Mijn gast deze week, het kan er niet anders, is VI-verslaggever Sander Jansen, geboren Nijmegenaar. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 153 van In de Podcast. Ja Sander, we kennen elkaar, hè? Dus we je en jou voor het gemak maar even. Welkom.
Dank.
Ja, voordat we uitgebreid over NEC en over voetbal gaan praten, want dat doen we natuurlijk deze week ook. Heel even het nieuws. Wat is jou opgevallen in het lokale en het regionale nieuws?
Nou, als ik het een beetje aan de voetbalkant probeer te houden, dan is dat wel Vitesse, denk ik. Het is natuurlijk wel een podcast over Nijmegen, maar Vitesse ligt in de buurt. Dat is wel een nijpende situatie.
Ja, maar hoe kijk je daarna?
Ja, lastig. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen wat er gaat gebeuren met Vitesse. Er kan ieder moment iets bekend worden van de licentiecommissie.
Ja, we nemen het op donderdagochtend. Dus,
Wie weet als je nu luistert dat het al bekend is. Maar die gaan een beslissing nemen over de toekomst van Vitesse. Of ze een licentie gaan krijgen voor het nieuwe seizoen.
Ja. De minste zorg is geloof ik de degradatie. Hè?
Eigenlijk wel. Ja, ik denk dat ze heel blij zijn als ze volgend seizoen gewoon in de eerste divisie spelen. En daar aan hun seizoen kunnen beginnen. En dat ze überhaupt nog bestaan.
Ja.
Want de situatie is wel heel nijpend. Ze komen volgens mij bijna 20 miljoen tekort voor het nieuwe seizoen. Om het nog uit te kunnen spelen. Nou, dan heb je die Amerikaan nog, Colley Perry.
Ja.
Daar moeten ze vanaf zien te komen. Daar hebben ze ook nog een schuld aan. Dus het is echt een heel moeilijke situatie.
Ja, en allerlei banden met Rusland die er ook niet zijn. Ook nog, zijn.
Dat duurt natuurlijk al 2 jaar. Hè? Ja. Want die invasie van Oekraïne is ook al even geleden dat begonnen is. Nou, sindsdien proberen ze het eigenlijk vanaf te komen. En dat is nog steeds niet gelukt. Ze zijn eigenlijk nog steeds in Russische handen.
Jij spreekt natuurlijk ook wel eens wat mensen van de KNVB. Vind jij niet ook, of hoe wordt daar gedacht over het feit dat eigenlijk zo lang die club aan dat lijntje gehouden wordt? En dan gaan we over NEC spreken, hoor.
Nou, de KNVB heeft een heel ander verhaal. Die zeggen dat Vitesse aanvankelijk de cijfers, of in ieder geval de stukken, verkeerd heeft aangeleverd. Nou, dat heeft nog even geduurd voordat ze het weer nieuw hebben aangeleverd. En nou, wel op de goede manier. Dus daar is ook heel veel tijd overheen gegaan. Ja, de licentiecommissie komt ook niet heel vaak bij elkaar. Dus als je die stukken moet inleveren, moet je het wel meteen goed doen.
Ja.
Want ja, het duurt gewoon eventjes.
Ja, is geen wekelijkse vergadering.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, want volgens mij NVV heeft dat ook meegemaakt. Die wilde ook een overname goed laten keuren. Dat heeft ook een half jaar geduurd.
Ja.
Dus er zijn meer clubs die die daar problemen mee hebben.
Dus het derbygevoel, dat gaan we een tijdje missen, is jouw inschatting?
Nou, dat verwacht ik wel. Ja, want ze hebben nu al gezegd dat de begroting flink teruggaat komend seizoen. Als ze überhaupt blijven bestaan en dat seizoen in mogen.
Ja.
Ja, dan gaan ze niet zomaar even promoveren, gok ik.
Nee, dat hebben we bij NEC natuurlijk ook meegemaakt. Hè? Terug naar de eerste divisie en dan een forse aderlating wat betreft financiën.
Ja.
Waar heb je het dan over?
Ze zitten nu op een begroting van volgens mij 5, 26 miljoen. En dan geven ze nog meer uit dan dat. Hè? Want ze hebben eigenlijk ieder jaar een tekort wat wordt gedekt door ofwel de Russen of die Amerikaan. Nou, dat is verleden tijd. Dus ze gaan naar een begroting van iets van 12, 13 miljoen.
Ja.
Volgens hun eigen inschatting zitten ze dan ongeveer rond plek 5 tot 8 in de eerste divisie. Ik denk eigenlijk dat dat iets hoger is. Want clubs als Willem II en Groningen, die gaan waarschijnlijk promoveren. Dus die raak je dan kwijt.
Oh ja.
Maar het zal niet meteen de top zijn. En dat ze de topfavoriet zijn voor promotie.
Nee. Dus
dat wordt een moeilijk verhaal.
Goed, naar NEC. Het is even een aantal jaar geleden. Toen was Bart van Inge directeur. En toen degradeerde NEC voor het eerst naar de eerste divisie. Dat heeft behoorlijke impact gehad op de club, op de organisatie.
Ja.
Wat dat betreft staat het er nu wel anders voor. Hè?
Ja, dan hebben we het wel over 10 jaar geleden. Daar hebben ze flink lang last van gehad. Hè. Ze zijn natuurlijk toen heel snel teruggekomen. Volgens mij was het 14-15 met dat puntenrecord en doelpuntenrecord. Dat was geweldig. Hè. Geweldig eerste divisieseizoen eigenlijk. Dat was prachtig om mee te maken, denk ik. Maar ja, daarna ging het eigenlijk meteen weer mis. Hebben ze hele grote financiële risico's genomen om in die eredivisie te blijven.
Ja.
Nou, dan zag je eigenlijk in het seizoen volgens mij was het Ernst Faber toen. Toen werden ze 10e, dat was een heel goed seizoen. Ja, en toen kregen ze het niet voor elkaar om weer een selectie op poten te zetten die het goed kon doen. Met Petri Balla, toen ging eigenlijk alles mis. Ja, en als je dan eenmaal ziet dat je degradeert en je krijgt het niet voor elkaar om meteen weer terug te promoveren. Ja, dan kom je in een soort moeras terecht, wat heel veel clubs hebben gehad de afgelopen jaar. De Graafschap heeft het gehad, Rode JC. Ja, dan is het heel moeilijk om uit die KKD te komen. Soms heb je dan een gelukje nodig. En eigenlijk op het moment dat niemand het had verwacht in 2021... want ze gingen die play-offs in met nul verwachtingen. Niemand had kunnen denken dat ze toen zouden promoveren. Ja, het gebeurde wel.
Ja, en ondertussen was er natuurlijk op kantoor, zullen we maar zeggen, ook het een en ander gebeurd. Hè? Remco Overzier was aangesteld als technisch directeur. Mm-hmm. Even later werd Wilco van Schaik benoemd als algemeen directeur. Die is er nog steeds. Overzier is inmiddels alweer vertrokken.
Ja, vrij snel ook wel. Hoor.
Ja, hè? Ja. Waarom eigenlijk?
Dat wil het bekende verschil van inzicht, wat vaak wordt genoemd. Nou, ja, dat was gewoon Overzier en van Schaik lagen niet op één lijn. Nee. Dat was gewoon zo. Ik denk dat die een iets andere gedachte hadden over hoe je een professionele club moet leiden.
Ja.
En nou ja, Overzier was daar heel anders in dan van Schaik. En van Schaik stond daar toch net even boven dan ja. Overzier. En hij kreeg het vertrouwen en Overzier niet. Dus die is vertrokken.
Ja. Ik denk dat niemand toen had gedacht dat anno 2024 NEC bekerfinalist zou zijn. Dus er is wel wat gebeurd in die tijd.
Nou, die promotie heeft gewoon een hele hoop in gang gezet eigenlijk. Hè. NEC is misschien niet een subtopper, maar net daaronder in potentie. En die potentie hebben ze altijd wel gehad.
Maar waar meet je dat? Wat is dat? In potentie een subtopper zijn? Waar meet je dat dan af?
Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld dat het stadion zit altijd vol, maar je zou er ook bijvoorbeeld 16.000, 17.000 mensen in kwijt kunnen. Daarom is het eigenlijk ook zonde dat ze dat met die stadionplannen maar niet wil flotteren.
Nee.
Ik denk zeker nu dat NEC heel graag zou willen profiteren van de status die ze nu hebben. Wat in potentie een subtopper, dat is ongeveer het niveau van SC Heerenveen.
Ja, ja.
Wat ze normaal gesproken hebben, is dat je rond plek 8, 9 in de Eredivisie speelt. Dat je een begroting hebt van ongeveer 20 miljoen. En ze zit nu rond volgens mij 14, 15 miljoen. Dus er zit nog wel wat winst te behalen. Maar die promotie heeft een hele hoop in gang gezet, wat ik wilde zeggen. Toen merkte je dat Marcel Boekhorn weer ging investeren. Hè. Die heeft toen eigenlijk alle andere investeerders afgekocht. Die heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk de enige was die iets te zeggen had daarover. Ja. Ja, en hij pompt gewoon een paar miljoen per jaar bij. Ja, en dan kun je eigenlijk vrij makkelijk meedoen in het linkerrijtje van de Eredivisie. En als je dan ziet dat eigenlijk de subtop die je altijd had, dus dat is met FC Utrecht, met Vitesse, Heerenveen, Groningen. Ja, dat is eigenlijk een beetje verdwenen. Utrecht doet het nu wel weer goed. Nou, Vitesse is op weg naar de KKD. Groningen speelt daar nu en Heerenveen heeft ook een minder seizoen. Ja, dan zie je dat clubs als Go Ahead Eagles en NEC, dat die ook voor die plekken kunnen spelen. Nou, dat is wat NEC nu doet.
Ja, natuurlijk ook een invloed van het feit dat Ajax ook
zeker,
minder seizoen doormaakt.
En met de bekerfinale is het natuurlijk ook zo dat je soms een beetje geluk moet hebben met de loting. Hè. NEC heeft natuurlijk een amateurploeg gehad, 3 KKD-clubs. En Go Ahead Eagles thuis is misschien een moeilijke tegenstander, maar is te doen.
Ja.
Ja, dan zie je dat je wel in die finale kan komen als je zomaar even geluk hebt.
Hey, jij noemde het al, hè? Marcel Boekhorn, de bekende suikeroom van NEC. En Wilco van Schaik, dat is een goed koppeltje blijkbaar.
Zeker,
ze kunnen blijkbaar goed met elkaar vinden. Wat heeft dat gedaan voor die club? Wat kun je voor elkaar krijgen als je een grote investeerder en een goede algemeen directeur hebt die elkaar goed aanvoelen? Wat kun je dan bereiken?
Rust. Dat is denk ik het belangrijkste. Want bij NEC is natuurlijk, wat je zei, na die degradatie is het eigenlijk altijd onrustig geweest rond de club. Zeker op bestuurlijk vlak. Er waren altijd zo'n groepje investeerders wat altijd wel wat te zeggen wilde hebben. Er lekt een hele hoop uit. Nou, dat werkt natuurlijk ook nooit goed mee als je bijvoorbeeld met nieuwe spelers bezig bent of zo. Dat dan weer uitlekt dat die en die naar NEC wil komen. Ja, dan denkt misschien die speler of die zaakwaarnemer ook van dat gaan we niet meer doen. Want dat is een onrustige club en daar willen we niet bij spelen. Dus eigenlijk wat Boekhorn en Van Schaik heeft gedaan. Van Schaik heeft eigenlijk in gang gezet dat Boekhorn wat meer de teugels in handen neemt. Wat meer zeggenschap krijgt voor zichzelf en al die andere investeerders buitenspel zet. En gewoon zegt van, ik ben hier degene die bepaalt.
Ja, er is ook een beetje geschoven met aandelen. Hè? Hans van Delft overleed, die had nog wat aandelen.
Ja,
de broertjes uit Groesbeek.
Dat heb je natuurlijk in die tijd ook nog gehad. Hè? Dat, toen Hans van Delft nog leefde, dat was natuurlijk Hans van Delft tegen Boekhorn, een soort van.
Ja.
Dat is nooit zo uitgesproken, maar volgens mij was dat wel een beetje zo. Het was niet zo dat het haat en nijd was of zo, maar het waren toch twee grote spelers bij NEC die allebei wel wat in de melk te brokkelen hadden.
Zeker, ja.
Nu is dat echt alleen maar Boekhorn. Al die andere investeerders zijn uitgekocht, die zijn tevreden. En die kijken van een afstandje wel hoe het met die club gaat.
Wie is er echt de baas bij NEC?
Wie betaalt, bepaalt, zeggen ze altijd.
Ja, toch,
hè? Ja, bij NEC zeggen ze dat Boekhorn geen directe invloed heeft.
Nee.
Ik denk eigenlijk ook niet dat hij op de dagelijkse gang van zaken invloed heeft.
Nee.
Hij is natuurlijk wel iemand die de grote lijnen in de gaten houdt. En hij wil natuurlijk ook wel zien waar zijn geld naartoe gaat. Maar ik denk dat hij ook wel veel vertrouwen heeft in Van Schaik. Hij heeft Van Schaik zelf ook aangesteld destijds. Of in ieder geval gezegd dat hij het moest worden.
Ja.
Ik denk dat hij daar ook wel vertrouwen in heeft en zoiets heeft van, nou ja, laat hem het maar doen.
Wat is er dan waar van de verhalen dat Boekhoorn in de rust van een wedstrijd naar Van Schaik belt en zegt, de trainer moet eruit, want het kan niet langer zo. Dat soort emotionele verhalen.
Oh, dat kan best wel eens gebeuren, ja. Maar ik denk dat Van Schaik ook wel weet hoe het werkt en dat je dan niet ook echt de trainer moet ontslaan in de rust, zeg maar. Maar Boekhoorn heeft wel eens dat soort emotionele reacties. Maar ik denk dat hij ook wel snapt dat Van Schaik niet daarin meegaat.
Nou, hey, hoe goed is dat eigenlijk dat een club zo aanvankelijk is van één investeerder, in dit geval Marcel Boekhoorn?
Het gaat goed.
Zolang het goed gaat.
Tot die investeerder vertrekt natuurlijk, ja. Wat je bij Vitesse hebt gehad. Maar het verschil is dat Boekhoorn echt een clubman is en niet zomaar zal zeggen, ik stop ermee. Alleen natuurlijk, het is in de toekomst natuurlijk de bedoeling dat NEC op eigen benen gaat staan. Dat zeggen ze nu al een jaar of 20 volgens mij. Ik ben benieuwd of het ooit gaat gebeuren.
Misschien met die rust waar jij het net over had, dat in ieder geval in gang gezet is?
Nou, dat is wel een belangrijke stap geweest. Ja, nu moet het financiële fundament worden gelegd voor de komende jaren. Waarin Boekhoorn misschien over een jaar of 3 kan zeggen van, joh, het is goed zo. Jullie kunnen het zelf al wel bedrijven. Wat hij eigenlijk ook bij Alwans Dierenpark heeft gedaan, hè. Heeft hij in het begin jarenlang in geïnvesteerd. Mooie nieuwe verblijven aangelegd en zo. En ja, uiteindelijk kon hij zeggen, het loopt goed zo. Er wordt winst gemaakt en ik kan andere dingen gaan doen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook bij NEC het idee. Hij gaat die club nooit overnemen. Hij heeft altijd gezegd, NEC is van de gemeenschap, van de mensen. En niet van mij. Dus dat is hij zeker niet van plan. Maar hij zal er nooit voor zorgen dat NEC het ten onder gaat.
Goed. Straks praten we verder. Vooral ook over de toekomst van NEC. Maar eerst gaan we terugbladeren, want ook Rob Jaspers heeft zich deze week verdiept in het verleden van NEC.
Terugbladeren.
Ja, want net als elke week bladert ook nu Rob Jaspers terug. Op zoek naar oude berichten die de tand destijds hebben weten te doorstaan. Rob, ja, het kan haast niet anders dan ook nu over NEC natuurlijk, hè?
Ja, we moeten het over NEC hebben. En ik ben nu wel heel ver teruggegaan. Om te beginnen, ik ben zelfs uitgekomen in 1897.
Zo.
En wat was in 1897? Je kunt je bijna niet voorstellen. Hè? Dat was 3 jaar voor de oprichting van eigenlijk de voorloper van NEC, de Eendracht.
Ja.
Maar in 1897 besloot burgemeester en wethouders in Nijmegen om een verbod op te leggen op straatvoetbal.
Kijk.
In de benedenstad.
Want
het zorgde voor te veel overlast. Dus blijkbaar was het voetbal wel heel populair al toen al in de benedenstad.
Dus en tussen die paard en wagen door werd er veel te veel gevoetbald.
Werd heel gevoetbald.
Levensgevaarlijk.
En daar kwam dus een verbod. Ja, dat vind ik. En daarna komt eigenlijk in 1900 komt de Eendracht als voorloper van. Die fuseren later met Nijmegen. Dan wordt het Nijmegen-Eendracht combinatie.
Ja.
Wat ik ook weer eigenlijk mooi vond, dat eigenlijk in ergens in het begin na 1900 Eendracht een hele tijd lang in Veurlent gespeeld heeft.
Oh.
Naast de spoorbrug in het gebied. Dus die zaten, dat was niet eens Nijmegen.
Hè? Nee.
Dus die zaten al in de Betuwe, eigenlijk de voorloper van de Waalsprong.
Maar dus, heel even, dus waar nu de spoorbrug loopt?
Die liep dat toen ook, maar naast de spoorbrug, daar had de Eendracht een voetbalveld.
Maar dat was gewoon één veld?
Eén veld, het was een kleine club. Eén veld. En daarna zijn ze naar de Weurtse weg gegaan. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Dus zelfs NEC is de voorloper geweest van de sprong over de Waal.
Zo.
Kijk, als je dat dus... Hè? Als je dat naar nu kijkt, we zitten nu aan twee kanten van die stad. Maar NEC heeft dat eerder gedaan dan Nijmegen.
Ja, dat is mooi. Ik heb ook eens gehoord dat eigenlijk NEC vroeger een beetje de volksclub was. En Eendracht... Nee, Nijmegen was een beetje...
Was de volksclub, maar Eendracht eigenlijk ook wel, hoor.
Ja?
Kijk, je had de benedenstad, want die kwamen eigenlijk ook uit de benedenstad.
Ja, ja.
Maar die zijn samengegaan aan de Weurtseweg. En die zijn overigens daarna x keer verhuisd. Ze hebben zelfs ooit achter de Marionboom gespeeld in Groenewoud, NEC.
Ja. Oh, ja.
Pas later zijn ze naar richting de Goffert gegaan. En zelfs het Goffertstadion is een hele tijd, toen dat gebouwd was, een hele tijd discussie geweest. Moet daar nou NEC in komen of Kwik?
Geen
van die twee wilde echt. Nou, stel je voor dat het had anders kunnen uitpakken.
Ja.
Dan hadden we nu Kwik als eredivisieclub gehad misschien wel. Hè?
Ja, en maar, NEC als amateurs.
Ja, het NEC als amateurs.
Wow.
Dat zijn van die toevalligheden die een rol... En dat vind ik gewoon mooi als je terugblikt. En ik vind dat belangrijk. NEC staat natuurlijk aan de vooraan van een fantastische mooie finale tegen Feyenoord. Niet voor het eerst overigens. Maar nu gaan ze winnen natuurlijk. Althans, dat willen we. Maar... Die club, die staat aan de vooravond ook van het 125-jarig bestaan. Hè?
Dat klopt.
De Eendracht ontstond in 1900. En dat zien we toch als het startpunt. Jaap van Essen heeft er een fantastisch mooi boek over geschreven toen NEC 100 jaar bestaat. Nu zijn we 25 jaar bijna verder. Dus volgend jaar, eind volgend jaar, is het 125-jarig bestaan. Nou, dat is toch mooi, hè? Een bekerfinale. Europa longt. Je denkt na over de nieuwe toekomst van de club. Dat doen we overigens al 15 jaar. Hè. Hoe dat stadion eruit moet zien, hoe die club moet zijn. Maar ik vind het wel een momentum om toch misschien weer een nieuw geschiedenisboek over die club te schrijven. Ja. En waar je ook van kijkt, we gaan nu met enthousiasme gaan we naar de Kuip toe. Hè. 17.500 mensen. Ja. In 1973 gingen overigens ook ruim 15.000 mensen naar de toen NEC in de finale in de Kuip stond. Overigens toen was, al die mensen, die gingen toen gratis met de bus. Er waren meer dan 100 bussen en die waren beschikbaar gesteld door de ondernemers in Nijmegen. Oh, die sponsorden toen de busreis naar Feyenoord, naar de Kuip. Ja, dat is echt geweldig. Nu betaal je toch een behoorlijke prijs.
Jazeker.
Maar toen dus stond iedereen klaar. En het mooie is, want dan denk je, ik heb er op Facebook wat over gezet. En dan zie je toch dat allerlei ouderen reageren hoe ze daar zaten als 13-jarigen, als 10-jarigen. Oh, wow. En ze verloren. Dat was toen overigens niet toen tegen Feyenoord, maar tegen NAC.
Oh ja.
En NEC was toen eigenlijk beter. En het verlies was eigenlijk dramatisch. Nu kun je zeggen, misschien moet je er wel hoop uit halen. Je kunt zeggen, Feyenoord is beter. Maar misschien wint wel NEC door de slimmigheid
die
ze nu hebben. Je weet maar nooit.
Hey, wat jij ongetwijfeld ook hebt opgezocht, is het verhaal rondom één stadion voor zowel Vitesse als NEC. Hè?
Ja, daar kun je ook bijna niet meer bij stilstaan. Hè? Nooit meer naar Arnhem hoor je zingen. Gelukkig Vitesse weg. Maar in 1993 was zelfs Henk van der Water, die was voorzitter van NEC. En men zocht naar nieuwe mogelijkheden voor stadion. En die kwam toen echt met het idee, misschien moeten we wel fuseren met Vitesse. Is aan de orde geweest.
Ja.
Uiteraard werden supporters toen ook boos. Maar het lag wel degelijk op tafel. En later is dat een beetje losgekoppeld. Daarna is een verhaal gekomen, zou NEC niet samen een stadion in de Betuwe rond Els kunnen zetten, waar beide ploegen zouden spelen, dus wel afzonderlijke clubs.
Ja, ja, ja.
Dus ja, je ziet hele vreemde, waar we nu die tegenstelling zien met Arnhem, is dat toch een hele tijd anders geweest.
Ja, en niet de minste clubs doen dat ook, hè, in Europa, die een stadion delen.
Ik zeg dat Inter Milan en AC Milan, die spelen in één stadion, terwijl ze toch grootste vijanden van elkaar zijn.
Ja, toch wel. Hè?
Dus het zou moeten kunnen, maar ja, Vitesse speelt voor komende 15 jaar in de eerste divisie. En,
oh kijk, dat weet jij ook.
NEC in de eredivisie, in de kop. Dus oefenwedstrijden, dat doen we natuurlijk wel.
Uiteraard. Kort nog heel even, Karel Aalbos die riep op enig moment ook nog dat er in heel Gelderland maar plek zou zijn voor één eredivisieclub. Hè? Dat heeft hem geen Nijmeegse vrienden opgeleverd, die opmerking.
Nee, dat heeft geen. Nee.
Heeft ook te maken met de Nuon-gelden. Hè? Want dat was natuurlijk ook een beetje Nuon, het begin van de echte veten tussen NEC en Vitesse.
Ja. Ja, dat stadion wat er nu staat, Gelderdom, is natuurlijk gefinancierd eigenlijk met steun van de provincie. En daar heeft natuurlijk Nijmegen heel lang tegen aangekeken. Ja. Waarom krijgen wij niet die steun? We hadden het net vooraf even over van God, eigenlijk zijn we ook wel benieuwd. Zou in het provinciehuis van Gelderland nu een NEC-vlag hangen.
Ja,
Je zou toch trots moeten zijn als Gelderse bestuurders, waar ook nog Nijmegenaren in het bestuur zitten.
Ja, ja.
Dan zou je toch moeten zeggen, ik loop de komende dagen met rood-zwart.
En
groen, hè?
Ja, op, de goede. Rood, groen en zwart.
Rood, groen en zwart. Als je maar de juiste kleuren hebt.
Ja, want heel kort nog even. Ik had gisteren op Twitter gezet van joh, de Dirk Vreugde, heel gedeputeerde. Sjanne Pruin, ook Nijmeegse statenlid. Jan Danen. Jongens, wappert er eigenlijk al zo'n rood-groen-zwarte vlag? Nou, dat was niet het geval. Maar ik kreeg van Sjanne Pruin nog een berichtje, VVD-statenlid. En zij zegt, ik ga het even met Helga Witjes overleggen om te kijken wat we nog kunnen doen. Helemaal tot kort. Tijd voor een nieuw boek over NEC, zei je zelfs. Jij hebt niet zoveel te doen, heb ik al eens begrepen.
Nou, ik weet overigens dat er over nagedacht wordt. Daar zijn mensen mee bezig. En ik vind echt dat zou moeten gebeuren. En daar zou ook een apart hoofdstuk in moeten komen. Eigenlijk van God, als je het hebt over de stadions. Over hoe de club moet groeien. Als je daar nou terugbladert.
Ja.
We hebben in 20 jaar tijd zoveel plannen gehad. Zo. Over een vergroot stadion, een nieuw stadion. We hebben overigens ook de financiële problemen gehad. Hè? Nu is NEC weer groot. Maar 15 jaar geleden zat NEC in een dip. Ja. En zelfs als je terugkijkt naar de jaren 80 of 90... Je kunt je bijna niet voorstellen, we hebben een seizoen gehad waar het gemiddelde aantal toeschouwers 1600 was.
Ja, ik weet het nog.
Dus de omarming van de Nijmegenaar van die enige club, dat heeft in de decennia toch wel gevarieerd. Ja, ja. Hè? We lopen ook achter de successen aan. Maar de kracht is, dat zei overigens Jaap van Nessen altijd, die vond juist, toen NEC het moeilijk had, vond hij het eigenlijk toen het mooiste om in het stadion te zitten. Want toen kwam hij eigenlijk de echte warme fans tegen.
Dit is In, de podcast.
En zo is dat. Tot zover Rob Jaspers en terugbladeren. Ik praat met Sander Jansen, verslaggever namens VI. Ja, Sander, zondag is het zover. Wat denk jij? Wat is jouw inschatting?
Dat vind ik heel moeilijk. Ik sprak gisteren ook Wilco van Schaik. Die zei, ik denk dat de verhoudingen 70-30 zijn, hè, in het voordeel van Feyenoord. Ik denk dat dat ongeveer wel klopt. Als Feyenoord een goede dag heeft, dan ben je kansloos. Ja. Dan is het gewoon, ja, dan is het einde verhaal. Ja. Maar als NEC een goede dag heeft, wat ze dit seizoen al vaker hebben laten zien, hè, misschien dat Feyenoord een iets mindere dag heeft, dan is het mogelijk. Dan zou het kunnen.
Het is te hopen dat Feyenoord Giménez opstelt, want dat...
Die zit er niet echt lekker in.
Nee, niet echt, hè?
Nee, nou ja, die wedstrijd tegen Feyenoord eerder dit seizoen, en werd 2-2. Dan zou je zeggen van, goede uitslag. Maar ja. NEC werd in de eerste helft echt van het kastje naar de muur getikt. Dat had zomaar bij rust 4-0 kunnen staan voor Feyenoord. Dan had je echt niks niet mogen klagen.
Nou herinner ik me van de afgelopen duels tussen NEC en Feyenoord ook wel een aantal rode kaarten waarvan je ook zou kunnen zeggen dat ze discutabel waren.
Ja, ik denk dat jij doelt op die ene van Marquez in de competitie en in de beker die van Sandler.
Precies.
Ja, die in de beker was wel echt bizar. Want was Sandler die een bal met zijn arm tegenhield eigenlijk, maar daar kon hij niet zo heel veel aan doen.
Nee, die kon er niks.
NEC stond op dat moment met 2-0 voor in de Kuip, in de beker. En ja, er waren nog maar een paar minuten te gaan. Nou, Feyenoord kreeg een penalty, het werd 1-2. En dan vrij snel 2-2, een verlenging. 4-4 in die verlenging. En Feyenoord won naar strafschoppen.
Toen was klaar. Ja. Ja. Nou goed, dat moeten we dan nog maar even afwachten wat betreft zondag. Hey, we hebben net gehad over hoe het zo gekomen is, zeg maar. Boekhoorn met een belangrijke rol. Wilco Verschuik die de rust heeft terug weten te brengen. Jij noemt NEC net onder de subtop. Er liggen plannen, denk ik. Ik denk dat NEC wil groeien.
Nou, zeker. Ja. Die plannen liggen er al jaren natuurlijk. Ja. Hè. Er werd al vaak gezegd, ook al in de KKD, van over 5 jaar moeten wij linker rijtje club zijn. Nou, nu zie je dat wel realistisch is. Ja, hè, dat kan.
Ietsje langer.
Maar... Ja. Maar ik denk dat ze bij NEC ook wel realistisch zijn en weten dat het stadion echt een belemmering is tot nu toe.
Ja.
Daardoor kun je nooit echt groeien als club. Daar zal het altijd incidenteel blijven wat ze nu presteren. Zeg maar. Je moet niet verwachten dat NEC volgend seizoen weer meedoet om plek 5. Ik denk dat er bijvoorbeeld een Utrecht zal daarom mee gaan doen. En Heerenveen misschien als een goed jaar hebben.
Ajax
Groningen als ze terugkeren. Ajax ook wel een beetje.
Wat opkrabbelen.
Ja, dat denk ik wel. Dus NEC zal dan rond plek 8-9 gaan spelen. Wat prima is, hè, voor NEC. Want ik denk dat ze ook wel zo'n club zijn. In potentie zijn ze misschien een club die hoger kan spelen. Maar... Ja, ik denk dat er 8-9 wel realistisch is hoor. Voor
NEC. Maar dan komt er nog wat Europees voetbal mee voor volgend seizoen. Dat scheelt natuurlijk ook.
Nou ja, stel dat je die beker wint, dan speel je 8 wedstrijden in Europa League. Hè. Dan heb je ook richting nieuwe spelers een mooi platform om te bieden.
Voor de boekhouder ook interessant natuurlijk.
Dan geef je financieel ook weer een stapje omhoog. En dan zou Boekhoorn misschien ook kunnen zeggen van ik doe een keer 2 miljoen minder per jaar dan wat ik nu inleg. Dus dan kun je wel stappen maken. Maar het stadion is gewoon van levensbelang voor NEC.
Want wat je heel vaak hoort van spelers die dan een stap voorwaarts maken, die hoor je dan veel praten over topsportklimaat. Hè? Dan komen ze bij een grote club en daar is alles beter, alles mooier. Waar hebben we het dan over? Wat moet een voetbalclub hebben om een heel goed topsportklimaat te hebben?
Dat is eigenlijk best wel een breed scala. Wat ze bij NEC ook hebben aangepakt zijn bijvoorbeeld de kleedkamers en het krachthonk en de trainingsvelden. Hè? De NEC had al best wel slechte trainingsvelden. Nou, die zijn aangepakt. Je hebt nu van die hybride velden. Dus dat is grasveld met kunstgras er doorheen, als het ware. Waardoor je nooit echt een heel slecht veld hebt, ook niet in de winter. Ja, dat helpt wel. Dat je ook aan spelers kan laten zien die je rondleidt bijvoorbeeld in het stadion. Van kijk eens wat een mooie kleedkamer we hebben. Kijk eens hoe mooi we het voor elkaar hebben.
Oh ja, werkt het zo?
Ja, zeker.
Bijna simpel, zou ik zeggen?
Ja, eigenlijk wel, ja. Want de kleedkamers van NEC, die waren best wel vervallen. Ja, dan kun je zeggen van we wachten tot het stadion helemaal wordt aangepakt. Maar op een gegeven moment hebben ze naar de promotie gezegd van nee, dat gaan we gewoon nu meteen doen.
Okay.
Want dat kan wel eens de stap zijn die wij als club nog wel kunnen maken nu. Ja. Zonder dat echt het hele stadion wordt aangepakt.
Ja.
En ook voeding is ook belangrijk. Hè? Dat je bijvoorbeeld een kok kan aannemen die gewoon voor de spelers goede maaltijden maakt. Dat spelers niet meer zelf dingen moeten maken thuis of dat ze dingen moeten meenemen. Ja, dat helpt ook nogal mee. Maar ik denk bijvoorbeeld de krachthonk is ook wel belangrijk. Ja. Dat je kan laten zien voor kijkers hoe wij hier voor onze sport leven.
Ja, en dat we mensen ook sterker maken en beter maken.
En spelers terughalen bijvoorbeeld die kunnen zeggen hoe het werkt in die top. Hè? Met Schöne, met Sillis, Nuitink.
Ja, dat je maakt een mooi bruggetje. Want dat vroeg ik me af, dat wilde ik jou ook vragen. Kijk, we moeten natuurlijk voorkomen dat NEC een soort sterfhuis wordt voor afgeschreven oud-NEC'ers. Want ik hoorde nu ook alweer dat Jahan Bacz nu bij Feyenoord transfervrij is. En dat we die maar weer snel moeten terughalen.
Ja.
Hoe kijk jij daarna naar dat soort ontwikkelingen?
Nou, ik denk dat het in de fase waarin NEC toen zat, hè, Barreto was eigenlijk de eerste die terugkwam. Nou, oh, dat ja. was in de KKD ook nog. Dat was helemaal geweldig dat iemand vanuit Italië op zijn ja. volgens mij 36e terugkomt of als een soort Pirlo nog bij NEC te komen spelen. Ja, Schöne was na de promotie en ja, Sillissen. Ja, dat was eigenlijk een hele gekke situatie hè, met ja. Sillissen. Wat je had, Brandenhorst was een prima keeper. Maar Boekhoorn die dacht toen van ja, waarom niet? Ik ga gewoon Sillissen halen. En hij haalde Sillissen, dus... Ja, dat maakt toch voor je status als club wel wat uit. Maar je moet niet ieder jaar dat ze spelers terug gaan halen. Ik vraag me ook af wie er buiten je handbags nog voor in aanmerking komt. Ja, dan zul je bij een Arno Danjuma aankomen. Maar die blijft nog wel even in de top spelen, ja. denk ik. Dus ja, als de kans zich voordoet en een speler is niet al te oud... en heeft echt nog toegevoegde nee. waarde voor je club... Dan kan het.
Ja, zo'n Bram Nuitink die kwam. Maar dat duurde ook wel weer even voordat hij zijn draai gevonden had. Hè?
Nou, maar zelfs Bram Nuitink was vrij laat ook al hè, met terugkeren. Die had eigenlijk 2 jaar eerder ook al kunnen terugkomen. Ja, ja. Dus dan zie je wel dat ze graag wel langer in die top blijven spelen. En daarna pas naar NEC komen. Maar ja, wat je zegt is wel waar. Hij had een moeilijk eerste half jaar. Hij heeft een beetje met zichzelf geworsteld ook volgens mij. Van ik ben nu de verdette bij NEC en dat moet ik uitstralen. Zeg maar. Ja. Later heeft hij ook gezegd van ja, ik moest gewoon eerst op mijn eigen spel focussen. Zorgen dat ik zelf goed speel. En dan pas kan ik de boel neerzetten. Nou, dat heeft hij geleerd.
Hey, en als het gaat over topsport, de trainer. Is Rogier Meijer een toptrainer? Is Rogier Meijer een trainer die NEC naar die subtop kan brengen?
Ik denk het wel, ja. Er is natuurlijk heel veel kritiek op hem geweest. Hè. Eigenlijk sinds hij begonnen is bij NEC is het nooit goed geweest.
Beetje de waan van de dag, hè?
Ja, maar dat is altijd het voetbal. Het is altijd waan van de dag. En als je 3 keer wint, dan ben je heel erg goed. En als je 3 keer verliest, dan ben je veel minder. Maar Rogier is eigenlijk altijd zichzelf. Hij is altijd rustig. Hij is altijd kalm. Dat straalt hij uit. Dat straalt ook af op de club. Hè, ja. Dat het altijd rustig is. En dat Rogier Meijer doet nooit gekke dingen. Daarom vonden mensen het ook wel vreemd dat hij daar na de winst op Vitesse in 1 keer een liedje ging zingen natuurlijk.
Ja, dat werd hem hier en daar niet in dank afgenomen.
Nee, hij was ook niet echt des Rogier Meijers, maar ja, hij bood eigenlijk meteen al zijn excuses aan. En zei van ja, in emotie doe je wel eens wat. Ik ben ook maar een mens. Nou, dat begrijpen we dan allemaal wel.
In emotie zei hij trouwens ook een keer voor een microfoon dat hij ook nogal erg gecharmeerd was van een andere club ergens in zijn geboortestreken.
Ja, volgens mij was dat bij een of andere sponsoravond van de Graafschap. Ja, was niet heel handig. Zeker niet in de fase waarin NEC toen zat. Hè, want toen ging het niet zo goed. En dan wordt alles op een ondervergrootglas gelegd. Maar Meijer wordt wel veel geprezen door degene met wie hij werkt.
Ook rustig. Wat dat
betreft. Ja, gewoon behalve rustig, lijnen gewoon kalm. Goede tactiek meestal wel. En probeert vanuit een goede organisatie te voetballen. En ik denk dat hij in zijn eerste 2 jaar... waarin er nog wel eens werd verweten dat hij wat behoudend speelt... en wat verdedigend voetbalt. Denk dat hij ook wel naar zijn mogelijkheden speelde toen.
Ja.
En gewoon ervoor zorgen dat NEC in de Eredivisie moest blijven. En daarna pas die stap zetten...
Dat is wel mooi, hè, die nuance. Hè? Want toen vonden we het allemaal veel te verdedigend en hij kon er niks van. En nu zeg jij, en jij hebt er verstand van, hij speelde naar de mogelijkheden. Met andere woorden, wat hij deed was juist goed.
Nou ja, misschien wel. Je kan ook zoals bijvoorbeeld een FC Volendam heeft gedaan, heel erg aanvallend gaan voetballen. Terwijl je daar misschien niet helemaal de selectie voor hebt en ook niet de mogelijkheden. Ja, dan zie je dat je gewoon er heel makkelijk uitvliegt. En vorig seizoen zijn ze volgens mij in de winterstop hebben ze een hele andere keuze gemaakt. Zeiden ze van, we gaan verdedigend voetballen. Vanuit een goede organisatie en zijn ze alsnog ingebleven. Ja. Dus ja, soms moet je ook realistisch voetballen.
Ja, over realistisch gesproken, hè, voordat we in iets te rood-groen-zwarte wolk verdwijnen. Wat moet er beter? Het stadion heb je al genoemd. Nou ja, dat ligt in een groot politiek dossier, wat in de andere afleveringen van deze podcast uitgebreid aan de orde is geweest. Wat moet er beter?
Op het veld bedoel je?
Aan NEC als club.
Ik denk zeker dat de organisatie wel wat professioneler kan.
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen ontslagen naar die degradaties telkens. Hè? Is dat mondjesmaat al wel weer teruggekomen?
Ja, er worden wel weer heel veel mensen aangenomen natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment kun je ook gaan groeien in de organisatie. Maar daar kan nog wel wat beter, denk ik. Dat merk je nu ook al met de bekerfinale. Hè? Met die shirtjes die worden verkocht, wat dan toch weer niet allemaal lekker gaat. Oh, ja. En de kaartverkoop is ook niet helemaal vlekkeloos verlopen. Dus ja, daarin kun je als club nog wel stappen maken. Stadion is het belangrijkste, denk ik.
Ja, ja.
En qua selectie is het ook wel een zaak om misschien ietsje stabieler te worden nog.
Breder?
Als je wat meer keuze hebt, zeg maar. Want je hebt ook wedstrijden gehad, bijvoorbeeld tegen Fortuna uit, Utrecht uit, RKC uit. Dat zijn wedstrijden, als je echt subtopper wil worden, daar moet je resultaat halen. Ja. En ja, dat is niet gelukt. En het was ook voetballend niet heel erg sterk. Dus het is nog met ups en downs, zeg maar. Dus als je echt stappen wil gaan maken, moet dat...
Moet dat beter.
Ja, moeten die vieren die je nu haalt, dat moeten dan zesjes worden.
Ja. Hey, en het huren van spelers, is dat ook een typisch fenomeen van een club zoals NEC in deze fase? Of moet je
misschien wel naar koop toe? Carlos Albers, de technische directeur, heeft het wel eens uitgelegd. Hij zei van, wij willen natuurlijk het liefste Nederlandse spelers halen. Dat wil iedere Nederlandse club. Maar die zijn A, te duur. En B, komen die vaak niet naar NEC. Want die kunnen bijvoorbeeld naar een AZ. Ruben van Bommel, daar zat NEC achteraan. Oh ja. Daar zijn ze mee in gesprek geweest. Ja. Een speler van MVV in de eerste divisie. Ja, je ziet nu dat uitblinkers uit die eerste divisie, die gaan naar een AZ, die gaan naar FC Twente. Ja. Die betalen beter, die spelen Europees voetbal. En die hebben meer te bieden dan NEC. En ja, die gaan dan niet meer naar Nijmegen toe. Ja, en daar moet je soms je tweede keus van stal halen of je derde keus van stal halen. En dan kom je bijvoorbeeld bij een Brian Pereira uit, die rechtsback uit Frankrijk. Die NEC toen heeft gehuurd met een optie tot koop om gewoon te kijken een jaar van is het wat? En als het wat vinden, dan kunnen we hem kopen.
Was niet de beste man op het veld afgelopen weekend.
Hij moet even wennen volgens mij.
Laten we het daar maar op houden.
Ja, want Carlos Albers die zegt wel dat hij potentie ziet. Maar ja, ik heb het nog niet gezien.
Albers heeft geloof ik echt een heel lang contract geloof ik, hè, als technisch directeur.
Een bepaalde tijd, ja, tot zijn pensioen dacht ik. Ja. Dus de komende 10 jaar blijft hij nog wel even zitten.
Ja. Ja. Nou ja, hij heeft met die twee Japanse spelers in ieder geval wel een aardige... keuze gemaakt.
Ja,
toch?
Nou ja, dat is ook weer iets. Hè. Koki Ogawa, die spits, die werd natuurlijk ook gehuurd. Hè, en dat doet hij vaak met Japanse spelers. Albers heeft wel vaker Japanners naar Nederland gehaald. Bijvoorbeeld Doan bij Groningen. Ja. En Sugawara bij AZ. Die heeft hij ook eerst gehuurd. Gewoon om te kijken, kunnen ze wennen aan de cultuur in Nederland? Kunnen ze wennen aan het voetbal in Nederland? En als we het dan vinden, dan kunnen we ze kopen.
Ja.
En bij Kodai Sano is een ander verhaal. Dat is gewoon een heel groot talent. En als je die op zijn 18e of zijn 19e vastlegt, dan betaal je minder salaris over de hele contractperiode.
Oh ja.
Dus daarom hebben ze meteen voor 5 jaar vastgelegd.
Goed. Zondag gaan er, ik geloof, iets van 140 touringcars richting Rotterdam.
Een hele volksverhuizing, ja.
Ja, hè? Ja, we hoorden Rob net zeggen dat hij dat de Business Club in 1973 de touringcars gesponsord heeft. Tegenwoordig is het allemaal wat duurder, hè? Ik geloof het duurste kaartje 104 of 108 euro was of zo. Het is allemaal wat kostbaarder geworden. Ga je er ook heen? Zit jij bij je aan het werk?
Ik zit op de perstribune. Ja, ja. Gisteren een kaartje ontvangen. Dus ik ben zeer benieuwd.
Het is natuurlijk niet aan journalisten om dat soort voorspellingen te doen. Maar ik zal het niet doorvertellen. Wat schat jij in?
Ja, ik moet zeggen dat ik het heel lastig vind. Maar ik kan bijna niet zeggen dat Feyenoord gaat winnen. Ik verwacht eigenlijk wel dat Feyenoord hem gaat pakken. Maar laat ik dan een positieve voorspelling doen. Dus dat NEC het op 1-1 houdt en na verlenging gaat winnen.
We wachten het af. Dank u wel. Tot zover. Rest mij nog te zeggen dat morgen vrijdagmiddag om 4 uur de nieuwe column van Vincent Kantrijn te lezen is op onze website. Ga daarvoor naar www.inepodcast.nl. Dit was aflevering 153. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en van mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren. Audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb jij nou vragen voor ons of wil je ook nog je voorspelling doen? Dat kan per mail naar redactie@inepodcast.nl. En volgende week gaat het weer over politiek en dan zit
Dit is In de Podcast.